Ik heb wel eens gehoord op een conferentie dat na de middag als de tweede spreker komt, 's morgens om 10 uur een spreker, 's middags om 2 uur een spreker en dan 's avonds om 6 uur een spreker. En de spreker van 2 uur die zei, de mensen hebben dan gegeten, er is een zangdienst geweest van 1:30 tot 2 uur en dan gaan de mensen zitten. En dan, dat is een beetje zo, dus dat moeten we vermijden, denk ik. Hè? Goed, ik wil graag de zesde stukje visie over, stukje preek over visie. Met jullie delen. We hebben in totaal de visietekst die we met de G7 hebben, uitgewerkt eigenlijk. Die is niet helemaal af, die is niet helemaal compleet. Maar het is wel een tekst waar we eigenlijk heel veel... Ik ben er heel erg enthousiast over. Deze tekst is eigenlijk een tekst. Leendert, intussen mag je ze laten zien stap voor stap. Ik ga ze misschien nog even hardop noemen. De eerste tekst is, we willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God en niet voor onze eigen eer. Het tweede was, we zijn een bijbelgetrouwe gemeente. Het derde was, we komen samen als broers en zussen in Christus' familie. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, strevend naar eenheid en vriendschap. De vierde was, we zijn een inclusieve gemeenschap. We willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, met dezelfde zorg en liefde omarmen en geduldig begeleiden naar een persoonlijke relatie met Christus. Dan was het, in onze gemeente wordt iedereen aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen. Ja, misschien is het een beetje verkeerd. We willen mensen begeleiden, bemoedigen en toerusten om hun gaven en talenten te ontdekken en te ontplooien. En dan de tekst voor vandaag is, we willen relevant zijn. Een meerwaarde betekenen voor de samenleving en betrokken zijn in onze omgeving. We willen relevant zijn, een meerwaarde betekenen voor de samenleving en betrokken zijn in onze omgeving. Dat is het stukje dat ik graag wil behandelen. En iedereen in de G7 was het erover eens, denk ik, dat dit een beetje mijn ding is. Dus ik hoop dat ik ook echt mijn hart verlangen mag overbrengen naar jullie. We gaan het opdelen in 3 delen, hè? Dat is het gemakkelijkste, hè? We willen relevant zijn, het eerste deel. Relevant. Gisteren kwam onze buurman, onze Franstalige buurman op bezoek. En hij zei, ik moet voor preek voorbereiden. Waar gaat het over? Relevant. Nou, dat bestaat dus niet in het Frans, hè? Relevant. Ik zeg, staat er geen Frans? Relevant? Maar dat is dus niet juist. Pertinent is het eigenlijk in het Frans. En pertinent is dan ook weer relevant. Dat betekent eigenlijk dat het belangrijk is op een bepaald moment en in een bepaalde situatie. Dat is eigenlijk heel eenvoudig om het te zeggen. Het is iets dat van belang is op een bepaald moment en in een bepaalde situatie. Essentieel zou je ook kunnen zeggen. Of gewichtig, pertinent. Nu, de eerste tekst zegt, wij willen relevant zijn. Er zijn christenen, bijbelgetrouwe christenen, die dat vinden dat wij ons moeten helemaal afscheiden uit de wereld. Wij zijn burgers van het koninkrijk van God, koninkrijk van de hemel. En sommige mensen zeggen van, wij moeten niet ons mengen met wat er leeft in de wereld. Dat zijn bijbelgetrouwe christenen, mensen die echt hart op de juiste plaats hebben en daarvoor kiezen. Wij willen als kerk een andere koers varen. We willen heel duidelijk zeggen, wij willen een verschil maken. Wij geloven dat wij burgers zijn van het koninkrijk van God. Maar wij zijn ook burgers van het koninkrijk, of wij zijn ook burgers op de aarde hier. U bent allemaal inwoners op de aarde, jullie staan met je voeten op de aarde. En de bedoeling is dat wij op deze aarde een verschil maken. De volgelingen van Jezus, Jezus zei het zelf, jullie horen niet bij de wereld, maar jullie zijn wel in de wereld. Wij horen bij God, maar wij staan wel in de wereld. En we willen van betekenis zijn in de wereld. Nu de wereld, misschien dat je zegt, de wereld, dat is daar buiten. Dat is die slechte, weet je wel, die boze wereld. En de Bijbel zegt ook, de hele wereld ligt in het boze. En soms staat er zelfs, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Maar dat gaat eigenlijk over de wereldse mentaliteit. De wereld, de mensen in de wereld, die mogen we wel lief hebben. De mensen om ons heen, daar mogen we iets mee, die mogen we iets voor betekenen. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. Dus wij moeten ook de wereld niet veroordelen, we moeten de mensen in de wereld niet veroordelen. Liefde voor mensen in de wereld betekent vriendschap met God. De kerntekst is een tekst uit Jacobus 2, En dat is echt een tekst op mijn lijf geschreven. We gaan hem eens even samen lezen. Hij zal ook op het scherm verschijnen. Hij staat in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling. En als je over relevant en niet relevant hebt, dat eerste stukje is wel heel duidelijk. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Een beetje het schoolvoorbeeld van niet relevant zijn. Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft en de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder werk, zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Wat Abraham deed was een daad van geloof. Hij geloofde in God en hij handelde daar ook naar. Jezus stuurt ons in de wereld, net zoals de Vader Jezus zelf in de wereld stuurde. En conclusie is heel eenvoudig. We willen zichtbaar zijn en een actieve rol spelen in de samenleving, zonder de normen en de waarden van de Bijbel los te laten. We willen relevant zijn. En we willen relevant zijn, als je dat hebt gezien, dan staat er dubbele punt achter. Dat is deel 2. We willen relevant zijn, we willen een meerwaarde betekenen voor de samenleving. Geloof en daden gaan dus hand in hand. Je mag geloven dat je een ons weegt. Als dat niet blijkt uit je daden, dan vraag ik me af of dat je echt gelooft. Ons geloof en onze kerk moet van nut, van toepassing, relevant zijn in de samenleving. Een meerwaarde betekenen. En op welke manier kunnen we meerwaarde betekenen? Kijk eens naar Jezus. Wat deed Jezus voor de niet-gelovige mensen? Wat deed hij voor de armen, voor de zwakken, voor de zieken, voor de kwetsbaren? Jezus hielp hen, hij troostte hen, hij verrichtte wonderen, hij genas zieken, hij bevrijdde bezetenen vanuit een integer medeleven. Het medeleven van Jezus was zo groot, dat moet ook onze motivatie zijn. Alles wat wij doen moet gebaseerd zijn op een verlangen om zoals Jezus een medeleven te hebben, integer liefhebben. De liefde van Christus dringt ons, misschien ken je dat wel. En de liefde moet ons tonen in daden. Moet zich tonen in daden die een meerwaarde betekenen in de samenleving. En ik heb een vraagje. Er gebeurt al van alles in de wijde grote samenleving, het grote plaatje. Samenleving een beetje groter kijken dan Halle alleen. Een beetje ruimer kijken. Iets wat echt voor de samenleving van nut is. Kun je eens iets opnoemen dat christenen doen, waaruit hun geloof spreekt en tegelijk ook een handel is, een actie is die een meerwaarde betekent? Ik heb er een paar in mijn gedachten. Je kunt niet zo gauw mis zijn hoor. Kan iemand dit iets opnoemen? Helpen van vluchtelingen, inderdaad. In het heel grote plaatje inderdaad ook, hè, vluchtelingen helpen. Ja? Het zijn mensen in de kerk die ook hier invloed hebben op het grotere plaatje, meerwaarde in de samenleving. Misschien moet ik ze gewoon zelf even noemen, Sam en Mieke natuurlijk. Hè? Sam en Mieke die met Compassion, hè, die met Compassion naar Oeganda gaan en daar 2 klaslokaaltjes bijbouwen aan een kerk, hè, als ik het goed heb begrepen. Ze gaan trouwens pannenkoeken verkopen, maar straks krijg je nog de gelegenheid om dat eventjes. Dus je mag ook een stukje bijdragen. Wij kunnen een stukje meerwaarde betekenen door volgende week pannenkoeken te kopen voor dat project. Daniel en Helene, zij zitten in Amerika. Zij betekenen een meerwaarde. Zij werken onder de Hopi's en de Navajo-Indianen. Mensen die geplaagd zijn met echt drugsverslaving, alcoholverslaving, hopeloosheid, heel erg. En zij brengen daar het evangelie en ze brengen ook hoop tegelijk. Er zijn mensen die echt hun leven echt veranderd wordt door wat Daniel en Helene daar doen. Peter en Ineke, dat is misschien een beetje de andere kant weer. Peter die studeert als chirurg, is aan bijscholen als chirurg, met de bedoeling om echt mensenlevens te redden. Het fysieke leven van mensen in Afrika, in Burkina Faso, te kunnen redden. De allerarmste. Nog eentje die we, waar we allemaal samen aan bijdragen ook. De schoenendoosactie. Dat is nog zo eentje, weet je wel. Heel groot. Wij doen dat hier in België en in Nederland wordt dat gedaan. En in andere landen. En dat gaat naar ja, kinderen die echt nood hebben aan een teken van liefde. En aan ook spulletjes die ze kunnen gebruiken. Misschien heb je er nog eentje. Lijst is niet... Ja? Wat zeg je? Iedereen die sponsorkindjes heeft, inderdaad. Hè? Als je iedere maand of iedere zoveel tijd een bedrag opzij legt om een kind te sponsoren die het nodig heeft. Daarmee heb jij, breng je meer waarde in de samenleving. Maakt absoluut een verschil. Geweldig. Ja, misschien zit er hier iemand die zegt, ja, je hebt mij nog niet genoemd. Dat is niet de bedoeling hoor, het is niet de bedoeling van je over te slaan. De lijst is niet volledig. Ook op groter vlak gebeurt er van alles. Als je kijkt in de kunst bijvoorbeeld. Er zijn christenen die kunstzinnig zijn en die met theater, met toneel opvoeringen brengen die een meerwaarde betekenen in de samenleving. Ik herinner me nog, goh, ik denk dat het een jaar of 18 geleden is, namelijk lang, het Zouttheater heet dat nog, een organisatie uit Oudenaarde. Christenen die onder andere de voorstelling hadden, wie zegt gij dat ik ben? En Rut en ik, weet nog goed, we hebben toen vrienden uitgenodigd die niet gelovig waren. En wij hopen dat dat nu nog altijd een effect heeft, dat het een meerwaarde betekent voor hen. Christenen in de politiek. Ik geloof dat christenen in de politiek mogen gaan. Wij bewaren onze bijbelse normen en waarden en we proberen die juist over te dragen in de politiek. Chris Vleugels in België, ik denk dat hij nog altijd actief is. In Nederland heb je, ik denk de SGP, als ik me niet vergis, is een christelijke partij. En de ChristenUnie inderdaad, hè, zijn politieke partijen waarvan men eigenlijk zegt van, wij willen het evangelie, wij willen de bijbelse normen en waarden ja, terugbrengen in de maatschappij, bewaren in de maatschappij. De zakenwereld, de bedrijven. Dan schiet me even een naam. Ik ken een andere naam, ken ik wel. Misschien ken je het wel. Unashamedly Ethical. Dat is echt, dat moet je eens opzoeken op het internet. Unashamedly Ethical is een organisatie die wordt geleid door christenen. En zij spitsen zich erop toe om eigenlijk in bedrijfswereld en in organisaties en structuren de ethiek hoog te houden. Dus zij zeggen, wij zijn tegen corruptie. We zijn tegen jongeren die veel te jong aan het werk worden gezet. Allerlei dingen die mislopen. En zij dagen eigenlijk organisaties uit om een formulier te ondertekenen en te zeggen, maar kijk, wij willen ons daaraan houden. Een soort van belofte eigenlijk. Waarbij je echt daar verbindt aan moreel juiste afspraken. Ik vind dat geweldig. Als je die website ziet, dat is echt ongelooflijk. Nu, misschien dat in je hoofd een beetje zit van, ja, we willen relevant zijn, we willen een meerwaarde betekenen. Als ik naar mijn buurman zou kijken, misschien dat iemand dat zou zeggen, of mijn buurvrouw kijk, dat zijn lieve mensen, die zijn hartelijk, die doen van alles goed, die steunen ook vluchtelingen. Die geven ook geld aan een organisatie. Die doen ook dingen die eigenlijk een meerwaarde betekenen in de maatschappij. Is dat dan zo verkeerd wat zij doen? Zijn wij dan zoveel beter? Ik denk dat je niet mag vergeten dat onze samenleving nog altijd de vruchten plukt van 20 eeuwen christendom. Het hele concept van solidariteit is een christelijk concept. Zorgen voor de armsten is een christelijk concept. Zorgen voor kinderen, ik ben een beetje gaan opzoeken. Weet je wat er de gewoonte was in de Romeinse cultuur? Als een papa het kind nog niet in zijn armen had genomen, dan had iedereen het recht om dat kind te doden. En dat had er vaak mee te maken als een kind bij de geboorte misvormd was en de papa aarzelde en twijfelde van, ja, wil ik dat kind wel? Dan mocht om het even wie dat kind doden. En dat was een gewone regel. Niemand was gechoqueerd. Dat was gewoon de afspraak. Ik denk dat intussen is het helemaal anders. Ja, ik zie, het is niet echt een aangenaam voorbeeld, hè? Maar dus heel het idee van de waarde van een mens is een christelijke basis. En dat is eigenlijk ook bij jouw buurman of buurvrouw die misschien hele goede dingen doet. Ik heb al eens verteld, ik heb een collega. En die collega vertelde mij op een gegeven moment, vertelde hij over zijn vrouw. En hij zegt van, goh, ik ben zo blij dat ik getrouwd ben met mijn vrouw. We hebben het zo goed samen. Ik zou nooit uit elkaar willen gaan. Ik kan me dat niet inbeelden dat ik uit elkaar ga. En toen zei ik, ja, Johan, dat is ook een beetje wat God in jouw leven heeft gelegd. Het is niet alleen het goede, maar het is ook iets wat God in jouw hart heeft gelegd. Alles wat je hebt meegenomen uit je cultuur, namelijk ik wil trouw blijven, ik wil het goede blijven doen. wil trouw blijven aan je vrouw. En ja, hij is niet gelovig. En hij mokte zo een beetje. Ik zeg, ja, Johan, ik ga dat toch nog blijven zeggen. Ik ga dat niet opgeven. Nu, als wij andere mensen helpen, als wij meerwaarde betekenen voor onze omgeving, wat doen we dan? Alleen maar helpen? Praktische dingen doen? Bij onze buurman of buurvrouw het gras afrijden, omdat hij of zij niet meer kan? Ik denk, we moeten handelen zoals Jezus handelde. Zonder de zekerheid te hebben dat iemand geïnteresseerd is in het geloof. Jezus die deed dingen aan mensen. Goed, Jezus wist natuurlijk alles. Maar was het zo dat Jezus zei van, oh, die heeft een kans om tot geloof te komen. Daar ga ik naartoe. Ik denk dat wij dat niet moeten doen. Ik denk dat wij moeten handelen en het goede doen voor de mensen om ons heen. Natuurlijk is het wel dat je in je gedachten altijd iets hebt. Daan zei vorige week in zijn preek, we willen iedereen geduldig begeleiden naar een persoonlijke relatie met Christus. Absoluut. En Jezus en zijn apostelen deden de goede dingen. En ik ben er zeker van dat zij het verlangen aan het hart hadden. Ik zou deze mens in het koninkrijk van God willen binnenbrengen. Ik zou deze mens redding willen schenken. Dat zou ik willen doen. Ik zou deze mens het licht willen laten zien in zijn leven. Weet je, Jezus en de apostelen, die hadden altijd hun voeten in de modder, maar hun oog op de hemel gericht. Ze waren op die manier bezig. Oké, hoe gaan we dan te werk? Daar kom ik straks even op terug. Moet je bij alles wat je doet vertellen dat je dat doet omdat Jezus dat wil? Moet je zo beginnen? Moet je steeds een opening proberen te forceren om het evangelie uit te leggen? Daar ga ik straks op terugkomen. Deel 3. We willen betrokken zijn in onze omgeving. Ik wil samen met jullie Matteüs 5, vers 13 tot 16 lezen. Jullie, zegt Jezus, Matteüs 5, vers 13 tot 16, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Dat idee is erbij. Trouwens, wij zijn het zout van de aarde. Ja, als je een boterham neemt en je doet daar bijvoorbeeld avocado op. Hè? Wij eten graag avocado. En je strijkt dat erop, dan doe je daar een beetje zout over. Ja? Dat zout moet verspreid zitten over jouw boterham. En dan is die boterham lekker. Als je die boterham neemt en je zegt, ik ga dat zout, die voel ik op één hoekje. Ik neem daar een hap van, dat is niet lekker. Zo zijn we ook zout. Wij moeten niet hier in de kerk bij elkaar gezellig warm blijven zitten en zeggen, wij zijn het zout van de aarde. Wij moeten ook verspreid worden over de aarde, over die boterham als het ware. Goed, betrokken zijn willen we zijn in onze omgeving. Wat betekent dat? Ik denk, het tegenovergestelde van betrokken zijn, dat is onverschillig zijn. Denk, betrokken zijn betekent dat je meelevend bent. Dat je dienstbaar bent. Ik geloof eigenlijk niet dat je een echte volgeling van Jezus kan zijn als je niet betrokken bent. Wat een koude maatschappij zou dat worden. Ieder het zijne en ik het mijne. Weet je, ik ken uit een liedje. Ieder het zijne en ik het mijne. En het is zo, hè, van ik ga mijn huis binnen, de buurman is daar, ik ga gauw binnen, moet ik hem niet goeiendag zeggen. Nee, wat een koude wereld zou dat zijn als wij zo leven. Weet je, als christen maken we ook wel eens van die, ja, fouten. Nou ja, wij, ik zal mezelf misschien als voorbeeld nemen. Ik heb ook een ander voorbeeld, dat is echt gebeurd. Op een bijbelschool waren de studenten uitgedaagd om een preek voor te bereiden over de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan, weet je wel. Er is een reiziger die gaat van Jeruzalem naar Jericho en die wordt onderweg overvallen. Die blijft half dood op weg liggen en er komen twee mensen voorbij. Eerst is het een leviet en dan is het een priester en die helpen hem niet. En de derde die aankomt is een Samaritaan. En die helpt hem wel. Weet je dat? Je kent het verhaal wel. En die studenten van de Bijbelschool, die moesten daar een preek over maken. Wat betekent dat nu in deze tijd? Ja, die waren natuurlijk erg gespannen om een goede preek te maken. De preek ging door, niet wel in de Bijbelschool, maar in een ander gebouw in de Bijbelschool, in de aula, niet op de gewone plaats. En wat de studenten niet wisten, dat is dat de profs opzettelijk een man hadden neergelegd bij de inkom van de aula, die gewond was en die hulp nodig had. En wat gebeurde er? Het was tijd, om 10 uur moesten ze daar zijn en sommige studenten waren op tijd. En die gingen daar naartoe met preken in handen, Bijbel onder hun arm, weet je wel. Goh, en die liepen voorbij. Heel veel studenten zagen hem niet eens liggen. Die gingen er gewoon voorbij. En naarmate dat de tijd vorderde en het dichter bij 10 uur kwam, waren er zelfs studenten die over hem heen stapten en binnen gingen. Want we moeten preek brengen over de barmhartige Samaritaan. Wauw. Zijn wij soms ook niet zo? Ik heb wel eens gehad dat ik van huis wegga. Dat ik denk, goh, die buurvrouw heeft eigenlijk aandacht nodig. Goh, ik moet naar de Bijbelstudie. Ik denk van ja, supergoed hè, Bijbelstudie, absoluut hè. Maar soms moet ik gewoon denken van, Heer, als ik Bijbelstudie ga krijgen over de barmhartige Samaritaan. En ik laat mijn buurvrouw in de kou staan, wat ben ik aan het doen? Een zwak punt in de evangelische kerken, denk ik, is het navelstaren. Wij moeten naar buiten gericht zijn. Niet hier als een hoopje zout bij elkaar blijven. Wij moeten de wereld ingaan. En weet je, je kunt dat meten in hoeverre dat wij naar buiten gericht zijn. De actualiteit van deze week, van afgelopen week. Is dat ter sprake gekomen in de kerk? Komt zelden ter sprake in de kerk. Wat is er gebeurd? Hebben we gesproken over thema's die we in het nieuws horen of die we zien? Steve Chalk van Operatie Mobilisatie, weet je wat hij zei? Tot een christelijk publiek. Hij zei, ben je zo een van die christenen die zo vol is van de Heer, dat als je in de auto zit, dat je de cd aandoet en allemaal praise muziek? En dan zei, ja, hij zegt, gooi ze buiten. En iedereen was, hoezo? Hij zegt, zet de radio op. Luister naar wat er leeft in de wereld. Zodat als mensen daarover spreken, dat je daar iets mee kan doen. Dat je weet wat er leeft. Dat je daarop in kunt gaan. Dat je kunt zeggen, ik vind dat ook erg. Dat je daarmee kunt spreken. Heel veel kerken besteden de meeste tijd aan de voorbereiding van wat ik nu aan het doen ben. De preek, de zangleiding, de zondagse samenkomst, de kringwerking, de gebedsavond. Oh, nu ga je misschien zeggen, Roger, nu ga je te ver. Nu ben je tegen mijn schenen aan het stampen. Ik vind die dingen goed, echt waar. Absoluut. Maar het kan een graadmeter zijn. Snap je? Je kunt meten, je kunt tonen wat voorrang krijgt. Is dat het allerbelangrijkste? Zijn we bezig met de mensen die binnen zijn te voeden? En vergeten we misschien de mensen die buiten zijn? En het is goed dat de mensen die binnen zijn opgebouwd worden. Het is goed dat wij opgebouwd worden. Absoluut. Maar heb ik nog tijd over voor mijn mensen om ons heen? Heb ik nog geld over? Heb ik nog energie over? Of zeg ik van, goh, ik heb al zoveel gedaan in de kerk. Goh, laat me alsjeblieft even gerust. Of verwachten we misschien dat die mensen eerst de kerk binnenkomen en gaan we dan pas aandacht geven? Iemand heeft eens gezegd, instead of being fishers of men, we have become holders of guarders of the aquarium. Keepers of the aquarium. In plaats van dat wij vissers van mensen zijn geworden, zijn wij mensen geworden die het aquarium goed bewaken. Begrijp je? Het clubje blijft bij elkaar. Oké, hele kritische noot was dat. Ik hoop dat je dat kan slikken. Misschien heb je ook goede voorbeelden. En ik heb opnieuw de vraag, noem eens wat goede voorbeelden, hoe dat wij betrokken zijn in onze omgeving. Dichter bij ons. Ook in onze kerk, wat betekenen wij voor de stadhallen? Wat gebeurt er vanuit ons geloof, vanuit onze kerk in de stadhallen? Ik kan een paar dingen noemen, maar misschien weet je zelf wel dingen. Gebed, er wordt gebeden voor de scholen, voor de stad, inderdaad. Ja. Ja. Er is een actie geweest, hè, de Bijbel-expo, ook al zoveel jaar geleden, waar ook heel veel scholen bij betrokken waren. Ja, nog andere dingen misschien? Absoluut. Een aantal vrouwen van de kerk die mee vluchtelingen ondersteunen en helpen. Ja, absoluut. Helga en Steven onder andere. Nog maar andere dingen. Ik weet van bijvoorbeeld Chris, denk ik, hè, jouw moeder, Micha. Ik denk dat zij, is zij nog altijd vrijwilligster bij Ommekaar? Ze is vrijwilligster bij Ommekaar. Ze werkt in een buurthuis waar mensen die hulp nodig hebben eigenlijk terecht kunnen. Ze doet ook andere dingen. Chris die heeft een, iemand in de wijk wonen. Dat is een, denk ik, een Vietnamese vrouw. En die wil beter Nederlands leren praten. En wat doet Chris? Die gaat daar naartoe. En die zegt, ik ga u helpen om beter Nederlands te leren praten. Wauw, ik vind dat geweldig. Open deur. 2 weken geleden was Pieter-Jan Boom hier. Om te spreken over een organisatie die ook hulp geeft aan vluchtelingen en daklozen. Open deur in Schaarbeek. In het blaadje van de VEG staat een artikel met Nathanael Winston, die Le Catalpa, Centre Chrétien Socioculturel in Vilvoorde. Dat is een christelijke organisatie en die geeft gitaarlessen, kooklessen, een beetje van alles eigenlijk. Alles wat dat iemand kan geven, wordt daar gegeven om ten dienste te staan. En nogmaals, als ik iemand niet heb vernoemd die denkt, ik zit er ook bij, dan verontschuldig ik mij. De lijst is niet volledig. Goed, hoe gaan we te werk om een verschil te maken? Hoe gaan we te werk om die meerwaarde te betekenen in onze samenleving? We doen al dingen. Hoe gaan we te werk om een verschil te maken, betrokken zijn in onze omgeving? Ik wil eens beginnen met een paar bezwaren. Ja? Bezwaren, ik wil je niet uitlachen met die bezwaren. Dat zijn bezwaren die ook in mijn hart leven. De eerste bezwaar is, ik wil graag iets betekenen voor iemand, maar ik heb gewoon geen tijd. Relevant zijn, iets betekenen voor je omgeving, betekent niet dat je dat heel groot moet zien. Betekent het dat je, als je relevant wil zijn, dat je hier een ongelooflijk groot centrum moet opbouwen, dat dat jouw bedoeling moet zijn? Denk het niet. Dat misschien wel. Maar je kunt relevant zijn door hele kleine, eenvoudige dingen te doen. Het kan klein beginnen. Als je een goed gesprek hebt met een collega, met een vriend. Als je iets kan delen, dan ben je relevant. Als je iets kan betekenen. Gisteren toen ik de preek aan het voorbereiden was, ben ik 3 keer relevant geweest. Ja. Ja, dus ik ben helemaal in orde. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij is het... Nee, dat bedoel ik niet, hè. Ik was... Ja? Check, voilà. 3 keer check zelfs. Ik ben de preek aan het voorbereiden. En onze overbuurman die komt mij roepen... Ah, met een auto start niet. Zou dat mij willen helpen? Ik laat alles vallen. Ja. Terwijl dat ik de auto in gang aan het trekken ben en het duwen ben... krijg ik telefoon van een broeder. Ik heb een probleem met een aansluiting van de elektriciteit. Van een kookplaat. Zou je mij kunnen helpen? En ik was bijna klaar en toen was eigenlijk iets dat al de hele tijd was, onze toiletten stroomden niet goed door. Er was een verstopping in de toiletten. Oh, oké, goed. 1 keer ben ik relevant geweest voor mijn eigen gezin, toen de toiletten zijn ontstopt. Maar je kunt kleine dingen doen. Iedereen kan kleine dingen doen die een verschil maken voor de mensen om ons heen. Je kunt iets heel kleins doen. Als je ziet dat je overbuurman thuis komt en je komt net aan en die heeft grote pakken met melk of met drinken en die wil dat binnenzetten. Kan je zeggen, zal ik even een handje helpen? Je bent relevant, je betekent een meerwaarde. Hoeveel mensen doen dat nog? Weet je, ik heb een klant, weet je wat hij zei een paar weken geleden? Hij zegt, ik kom bijna niemand tegen die nog iets extra's doet. De mensen doen hun werk en ze doen niks extra's meer. En toen dacht ik, wauw, dat wil ik onthouden. Als je iets extra's doet voor iemand anders, betekent je een meerwaarde. Een klein beetje, het hoeft niet veel te zijn. Soms krijg je een gelegenheid, soms kun je bidden met die persoon. Die overbuurman, wiens auto ik in gang heb getrokken. Dat is iemand voor wie dat we bidden en met wie wel dat we bidden. Ik denk, fantastisch, ik denk gewoon, dat is een gelegenheid die we hebben gekregen. Etienne, die hier nu in de kerk komt, is iemand die 2 huizen, 3 huizen verder woont. Zo hebben we elkaar leren kennen. Hij verontschuldigt zich trouwens, hij is ziek en hij doet iedereen heel veel groeten. Ja, ik zie al mensen, oh, dat is fijn dat jullie ook knikken. Ik merk dat jullie ook betrokken zijn, hè? Maar waar is Etienne? Ja, hij is ziek, echt niet goed, maar hij doet de groeten aan ieder van jullie. Goed, ik heb geen tijd. Akkoord, doe dan in de dingen die je doet, probeer relevant te zijn. Hele kleine dingen. Het tweede, ik wil graag iets betekenen voor iemand anders, maar ik ben echt geen evangelist, hoor. Oké, goed, misschien ben jij geen Billy Graham. Ken je Billy Graham, de grote evangelist... Vorige woensdag overleden, 99 jaar, 215 miljoen mensen zijn naar zijn samenkomsten geweest. 215 miljoen mensen. Ik bekeek het van de week met onze Hanna en ik bekeek een van zijn preken. Ja, Billy Graham, millions of people here want to thank you. Als hij in de hemel is aangekomen. Ik bekeek met onze Hanna een stukje van een van zijn toespraken eigenlijk. En als je op het einde ziet, ik zeg, je moet eens kijken op het einde hoeveel mensen dat er naar voren komen. Om echt hun hart aan de Heer te geven. Ik begon gewoon te huilen. Ik zei, dat is geweldig. Wat is die man gebruikt geweest door God? Schitterend. Die man, dat is onvoorstelbaar. Oké, misschien ben jij geen Billy Graham. En misschien zeg je, ik ben geen evangelist. Ik heb die gave niet. Maar je bent wel een getuige. Je wordt geen getuige, je bent dan een getuige. Door alles wat je doet ben je een getuige. Absoluut. En weet je, ik denk dat het geheim erin is, zoek je eigen stijl. Zoek je eigen manier. Misschien heb je de gave om zoals Billy Graham een menigte toe te spreken. En het evangelie uit te leggen, dat mensen hun harten bewogen raken. Vergeet niet dat er enorm veel mensen aan het bidden waren voor Billy Graham. Hè? Die gebedsgroep is ongelooflijk groot, was altijd zo. Maar zoek je eigen stijl, zoek je eigen manier. Heb je een manier, hoe zal ik het zeggen, die een beetje, die niet zo direct is? Dat is niet erg. Zoek naar die manier. Iedereen heeft zijn eigen talent. Canisius moet het op de Canisius manier doen. En Johan moet het op de Johan manier doen. En je kunt leren van iemand anders. Maar als iemand probeert gewoon na te doen, dan kan het goed zijn dat het niet goed zit. Dat je zegt, oh, dat past mij niet. Maar je kunt wel leren van iemand anders. Ik heb van Rick Griffiths heel veel geleerd. Hij is iemand die het evangelie vertelt, altijd met humor en met grapjes en zo. En ik dacht, ah, dat is een goede manier. Er zijn andere mensen, ik heb gehoord van iemand in Nederland, die komt in contact met iemand anders en die zegt als eerst, zeg, heb jij de Heer al leren kennen? Weet je wie dat Jezus is? Iedereen staat zo. Maar die is wel heel vriendelijk. Is een vrouw die heel vriendelijk en hartelijk is. En dan zeggen de mensen, ja, ik weet het. En die begint dan te vertellen, heel rechtuit. En toch slaagt die persoon dus op, omdat het is haar manier. Het is zoals zij is. Je moet gedreven door liefde proberen de mensen aan te spreken. En zoek je eigen stijl, echt waar. Ik weet zeker dat iedereen zijn eigen stijl heeft. Goed, derde bezwaar. Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders en mijn geloof delen, maar ik durf niet. En zelfs daarover schaam ik mij. Dat vind ik een hele goeie. Je moet iets overwinnen. Ik denk als je iets wil betekenen voor een ander en iets van je geloof wil laten zien, dan moet je vaak uit je comfortzone. Dan moet je ergens overheen stappen. Dan moet je inspannen. Er was een Vlaamse predikant, die was gewoon om grote groepen mensen toe te spreken. Hier in België en ook in het buitenland. En het evangelie uitleggen, is echt waar. En op een dag was er een afspraak gemaakt met zijn kerk, waar dat hij toe behoorde, om deur tot deur te gaan. Deur langs deur het evangelie te brengen. En hij zei, ik ben zo gewoon om het evangelie aan een hele grote groep mensen te zeggen. Maar aan iedere deur sterf ik. Hij dacht, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind dat zo moeilijk. Dat kost zoveel moeite. Dus ja, misschien is dat een comfortzone waar hij uit moet. Of misschien is het gewoon zijn stijl niet. Misschien werkt het voor hem niet zo. Mensen die vijandig staan tegenover evangelie. Of tegenover de kerk. Ik heb dat, mijn eigen vader is zo. Ik was vroeger ook zo. En dan denk ik van, wauw, er is iemand die het heeft aangedurfd om mij, die vijandig staat tegenover het evangelie, toch het evangelie uit te leggen. Toch iets te vertellen, iets te getuigen. Als dat mogelijk is bij mij, dan moet ik dat ook bij iemand anders kunnen doen. Ik herinner me nog jaren geleden, ik was 1 of 2 jaar tot bekering gekomen, en ik droeg altijd pamfletjes bij me. Is de Bijbel betrouwbaar? Wie is Jezus? Weet je van die pamfletjes? Ja, dat is nu misschien een beetje uit de tijd, ik weet het niet. En ik zat op de trein van het noorden van België naar richting Brussel. Ik deed dat heel vaak. En ik probeerde altijd pamfletjes uit te delen. Ik heb dat hier in het wassalon in Halle ook nog gedaan. En soms is dat heel moeilijk. Dan zit je zo tegenover iemand en dan denk je... En ik zat tegen een man, dat was een journalist. En ik voelde aan alles. Oh, die moet daar niks van weten. Die had gezien dat ik mijn Bijbel had opengedaan... Die had gezien dat ik pamfletjes bij me had. En ik had al zoiets van, ja, die gaat dan nooit aannemen. Dat is zo iemand die daar... En ik had zoiets van, Heer, God, ik wil toch wel graag iets doen. En hij voelde het ook aankomen. Hij voelde gewoon van, die gaat iets doen. Dus dat was gewoon, je voelde dat gewoon. Want ik zat gespannen en hij zat ook gespannen. Hij was echt zo, weet je, dat mensen sluiten zich dan helemaal. Je ziet gewoon aan die houding van, ik moet daar niet van weten. Zo'n beetje die houding. En ik pak dat pamfletje en ik begin het naar hem toe te steken. En hij zegt direct van, ik moet daar niks van hebben. Hè? Ik zeg, meneer, ik wil het u toch heel graag geven. En ik gaf het hem en ik moest uitstappen. De trein stond stil. Ik moest uit de trein. Ik denk, ja, dat heeft mij wel gevormd. Ik denk van, wauw. Achteraf dacht ik van, misschien dat die man heel boos is. En dat hij het toch over een paar maanden terugvindt. En dat het iets betekent in zijn leven. Dus iemand die vijandig staat, bid daar ook voor. Zoek naar je eigen manier. Hoe kan ik daarop inspelen? Hoe kan ik, weet je, een van de gouden regels, dat heb ik voor straks, maar ik ga het nu al zeggen, is vertel genoeg voor de mensen die willen horen en vertel niet te veel voor de mensen die niet willen horen. Als iemand echt niet wil horen, dram het niet door zijn strot. Hè? Maar als je merkt van er is hier een opening, neem de gelegenheid. Wat kan je beter niet doen? Ik denk, hanteer geen verborgen agenda bij de goede dingen die je doet. Ja? Je doet goede dingen om mensen te helpen, los van wat ze geïnteresseerd zijn in het evangelie of niet. Hanteer geen verborgen agenda, maar tegelijk hoop wel dat er misschien interesse zal zijn. Maar wees eerlijk. Hè? Probeer niet iets te doen met, ik wil jou tot in de kerk krijgen. Een vriend hier in Halle, Paul Velo, die zei een keer tegen mij, ik heb gemerkt dat jij dingen doet zonder dat je mij over de drempel van de kerk probeert te krijgen. En ik was verbaasd. Ik zei, Paul, eigenlijk is dat wel een beetje mijn verlangen dat je Jezus leert kennen. Zeg maar, inderdaad, ik doe dingen gewoon zo. Gebruik ook geen list. Dat deed Jezus ook niet. Je kan wel creatief zijn. Je kunt mensen ergens naartoe lokken of iets aan, maar gebruik geen listen. Mensen mogen zich niet bedrogen voelen. Achteraf dat ze zeggen, ja, je hebt het alleen maar gedaan daarvoor. En krijg je de kans om iets te delen, werp dan geen hindernissen op. Probeer geen discussies aan te gaan. Als je met iemand in gesprek gaat die ervan overtuigd is dat de evolutieleer bewezen is, en dat het een fabeltje is dat we afstammen van Adam en Eva, en jij bent overtuigd dat we wel afstammen van Adam en Eva, want dat staat in de Bijbel, dan kun je daar een ongelofelijke discussie over krijgen. Wat ik nu probeer te doen, en ik heb dat ook geleerd van Helga en Stefan onder andere, probeer naar Jezus te gaan. Probeer te vertellen wat Jezus voor jou betekent. Probeer dat over te brengen. Verberg je identiteit ook niet. Als mensen rechtuit vragen, waarom doe je dat? Ik had een klant op het werk en die zei, het valt mij op dat je alles zo die extra's doet. Dat was al jaren geleden. Waarom doe je dat eigenlijk? En toen dacht, wat is een opening? Ik zeg, ja, in de Bijbel staat, doe uw werk van harte alsof het voor de Heer is niet, en niet voor mensen. Dus ik doe mijn werk van harte alsof het voor God is en niet voor u. En daarom probeer ik mijn werk zo goed mogelijk te doen. En we kregen een heel, heel fijn gesprek over geloof. Dus wat kan je wel doen? Positief, probeer het principe te hanteren. Zeg genoeg voor de mensen die willen horen. Zeg niet te veel voor de mensen die niet willen horen. Michael Green is een Engelse theoloog en die heeft gezegd, om moderne mensen te kunnen bereiken met het evangelie, moeten wij in hun huid kruipen, weet je wel, je christelijke cd's uit de auto bij wijze van spreken, luisteren naar de radio en weten wat er leeft, in hun huid kruipen en krabben waar het jeukt. En hij zei, in dat hele proces moet er humor en vrolijkheid zijn. Met humor en vrolijkheid, daar zijn mensen niet tegen. Mensen voelen niets van jou. Denk, grijp ook gelegenheden aan. Als er gelegenheid voordoet, grijp de gelegenheid aan. Ik ga een paar eigen voorbeelden geven. Ik heb me voorgenomen als ik een nieuwe collega krijg, om van de eerste keer te laten merken dat ik een gelovig ben, dat ik christen ben. Soms kan ik veel vertellen en soms kan ik bijna niks zeggen. Kan ik zeggen, ja, de kerk waar wij naartoe gaan is bijna niets. Maar hij weet dat ik een gelovig ben. Waardoor dat ik een tweede keer, als ik met hem werk, en dat zit soms maanden tussen, dat ik iets kan vertellen over mijn geloof. Ik kan zeggen, weet je nog dat ik heb gezegd dat ik naar de kerk ga? Ik wil jou nog iets delen, iets meer. Wees creatief, zoek je eigen stijl. Er is een man en die heeft de volgende truc bedacht, als het ware. Hij, op zaterdag als je op de supermarkt bent en je komt aan de kassa, dan kijk je rond. Er zijn 16 kassa's in de, ik ga geen supermarkt noemen, in die supermarkt en er staan overal lange rijen. Je zoekt de kortste rij. Die man doet dat ook, die gaat aan de kortste rij, maar er zijn nog altijd 12 mensen voor je of zo. En dan zegt hij tegen de persoon voor hem, ik heb goed nieuws voor u. Draait zich om, goed nieuws voor mij. Ja, zegt u, u bent niet meer de laatste in de rij. Ja, dus die schiet een beetje in de lach. Ja, zegt hij, als het ware. En die man zegt, als ik zo'n beetje begin te babbelen en het ijs is gebroken, zegt hij, maar ik heb ook echt goed nieuws voor u. Dan zegt hij, ja, zegt hij, u bent niet alleen de laatste niet meer in de rij. Er is ook een God die van u houdt. En die begint zo'n gesprek. Dat is zijn stijl, die doet dat zo. En hij zegt, dat lukt, dat werkt. Mensen staan, je bent begonnen met een grapje en de mensen staan ervoor open. Ik vind dat geweldig eigenlijk. Dat is zijn manier. We kunnen als kerk heel veel doen. We kunnen faith in action. Daarmee kunnen we de straat op gaan. Dat is echt pure evangelisatie. We kunnen iets betekenen voor mensen in een rusthuis. Misschien hier in Halle of omgeving. We kunnen een schoonmaakactie of een opfrisactie rondom de kerk doen. Niet alleen rond het gebouw, maar heel de straat. We kunnen van alles doen eigenlijk. En als je ideeën hebt, kom naar me toe. Gaan we wat brainstormen, gaan we wat nadenken. Bid in je hart dat bij alles wat je doet, dat mensen onder de zegen van God komen. Ik wil afsluiten met een stukje Bijbeltekst. Onder de zegen van God komen. Toen het volk van Israël uit Egypte vertrok en naar het beloofde land ging, en Mozes met de Israëlieten op weg was, toen was er een... Mozes wist dat God met hun was. Mozes wist van wij gaan het beloofde land in. En bij ons is hetzelfde. Mozes wist dat het goed zou zijn, want God was aan zijn kant. God had voorspoed beloofd. En Mozes spreekt een man aan, Gobab heet hij. Ik ga het even voorlezen. Mozes zei tegen Gobab, de zoon van de Midianiete Reuel, Mozes' schoonvader, wij vertrekken nu naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd. Wij zijn ook op weg naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd, het beloofde land, Gods vaderhuis, naar de hemel. En Mozes zegt, ga met ons mee, je zult het goed bij ons hebben, want de Heer heeft zijn volk voorspoed beloofd, heeft de kerk, heeft Israël voorspoed beloofd. Maar Gobab antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. Ga alsjeblieft niet bij ons weg, zei Mozes. Jij weet immers waar wij in de woestijn het beste onze tenten kunnen opslaan. Je kunt onze gids zijn. Ook de mensen die niet gelovig zijn kunnen ons helpen. Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de Heer ons zal geven. Oh, ik vind dat zo schitterend. Een uitnodiging. Kom onder de zegen van God. Daarom spreek je met mensen. Als je met ons meegaat, dan zal je mogen delen onder de voorspoed die God ons gegeven heeft. Ik wil graag afsluiten met gebed. Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat wij relevant kunnen zijn en mogen zijn in deze wereld, Heer. Dank u wel, Jezus, dat u zelf liefde hebt. Heer, elk mens telt voor u in deze wereld. Jong, oud, groot, klein, arm, rijk, welke kleur ook, Heer, welke afkomst. Ieder mens is voor u van belang, Heer. En dank u wel dat we als kerk, Heer, relevant mogen zijn. En daar we dan nog in mogen groeien. Dat we van betekenis mogen zijn. Dat we iets mogen betekenen voor de mensen om ons heen, Heer. En dat daardoor het licht zal schijnen. Dat mensen zullen zien dat dat licht van u komt, Heer. Help ieder van ons, Heer. Help ons als kerk om deze woorden in de praktijk, in daden om te zetten, Heer. Help ieder van ons ook persoonlijk, Heer. Om zijn of haar weg te vinden. Heer, dank u wel. Help ons, Heer, om met deze dingen aan de slag te gaan. In uw naam, Jezus. Amen. Amen. De foto. Dit is, je ziet waar dat het vandaan komt, het fotootje, hè? Het licht, ik vond het nog goed omdat het licht uitstoont, ook in een straat, hè? Hij hangt ook als laatste foto bij de visieteksten. En neem je tijd om misschien nog even de visietekst zelf, die staat in de keuken, om die nog een keer te overlopen en te lezen.